Kunnen we deze nog even gebruiken?
Ja, natuurlijk.
Goedemorgen. We vinden het heel fijn om weer bij jullie in het midden te zijn. En dat bedoelen we niet als een gewoonte uitspraak of zo, maar we vinden het echt fijn om weer bij jullie te zijn. Maar ik wil ook nog een getuigenis geven eigenlijk van de grootheid en de goedheid van God. We hebben gezongen van God is goed, God is trouw, zo is beter. Oké. En dat mogen wij ook inderdaad steeds ervaren dat hij trouw is en dat hij goed is. En ik hoop dat jullie dat ook zo ervaren. Dus ik wil ook een getuigenis geven eigenlijk over ons leven. Gisteren vertelde ik het nog aan een vriendin. Het is inmiddels wel 5 jaar geleden. Toen gingen wij onze eerste grote zendingsreis maken. En die gingen we eigenlijk in geloof, regelen al. Zendingsvrienden hebben wij in Zuid-Afrika. En daar gingen wij heen voor 4 weken. En wij waren naar het reisbureau geweest en we hadden het allemaal geregeld. En ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Maar dat hebben we toch in geloof gedaan. En niemand wist er nog van. Toen was er 's avonds, dat we weer thuis waren, toch wel een gedachte van, oh, dit kost heel veel geld. En wij gaan alleen maar daar 4 weken heel hard werken. En dat hebben we inderdaad ook gedaan. En er is nu geen geld meer voor vakantie. Dus dat was even een gedachte die in me opkwam. Wat gebeurde de andere dag? Zonder dat iemand ervan weet, is er een mail van lieve vrienden van ons. En die bieden ons gewoon een vakantie aan. En wij mochten zeggen waar we naartoe wilden. Nou, hoe bijzonder is dat? Ik had er nog niet eens voor gebeden van, Heer, ik wil zo graag op vakantie. Maar toch de gedachte al. En de Heer is eraan tegemoet gekomen. En we hebben een heerlijke vakantie gehad in Limburg. Want dat is ons favoriete gebied altijd. Maar zo voorziet hij niet alleen steeds in, want dit is al wel 5 jaar geleden. Maar wat hij de afgelopen 5 jaar heeft gedaan, dat is echt zo bijzonder geweest. Ik kan daar wel een uur of misschien nog wel langer mee vullen. Ko gaat vertellen over zaaien en oogsten. Maar wij mogen dat echt ook zien in ons leven en ervaren. Dat als wij durven uitstappen, ook op financieel gebied, maar ook in je tijd en je aandacht voor andere mensen, dat hij, dan mag je ook oogsten. Dan mag je ook de oogst zien daarvan. Maar ook, niet alleen op financieel gebied dus wil ik zeggen, maar ook toen Koos eerste zendingsreis alleen ging maken, toen woonden we tijdelijk in een hele grote vrijstaande bungalow. En dan zou ik ruim 3 weken alleen zijn. Nou, ik ben gewoon niet zo'n held. Daar ben ik eerlijk in. 'S Nachts vind ik, ik hou niet van de nacht. Ik hou niet van donker. Ik hou van het licht. Ik denk, Heer, hoe moet ik dit nou doen? Maar toen kwam er een tekst. Een hele mooie tekst. Er staat voor elke situatie altijd weer een mooie tekst in de Bijbel. En toen kwam ik bij Spreuken 3 vers 24. Zo letterlijk als het daar staat. Als je gaat liggen, zal niets of niemand je doen schrikken. Je kunt gaan liggen en rustig slapen. Wees niet bang voor plotselinge schrik. Laat je niet van de wijs brengen door de ondergang van de goddelozen. Want de Heere zal een betrouwbaar helper blijken te zijn. Hij zal niet toestaan dat je iets overkomt. En als het dan toch weer over me kwam, dat ik toch weer een beetje bangig werd, ging ik deze tekst proclameren en dan werd ik weer rustig en dan kon ik heerlijk gaan slapen. En ik wil nog even afsluiten met wat er afgelopen week gebeurde. Dat was eigenlijk wel heel grappig. Ik had nog een bon liggen van een bloemenwinkel.
Ja.
En ik had voor het voorraam stond nog steeds de kerstster. Nou, dat werd nou toch wel eens een keer tijd om die even weg te doen. Hij werd nu minder. Ik had hem al. Ik zat dus met de Pasen, zaten wij nog met de kerstster. Vond wel een beetje apart. Maar ik heb van mijn moeder geleerd, je moet niet zomaar planten en bloemen weggooien, want dan liggen ze te huilen in de kliko. Dus met dat in mijn achterhoofd, ik denk, ik ga niet de kerstster zomaar in de kliko gooien. Dus de kerstster die bleef staan. Maar nu werd hij toch echt wel minder. Nu ligt hij niet te huilen hoor. Nu is hij blij dat hij mag rusten. Dus, maar ik denk, er moet wel een andere invulling komen voor het raam. Dus, maar ik had die boom. Dus wij naar de bloemenwinkel. En daar zag ik een mooie plant. Die had ik eigenlijk al een beetje thuis bedacht. Van, die wil ik graag. En die hadden ze daar. Ik had Antirium. Ik ben niet zo sterk in die plantennamen. Maar goed, ik had de plant uitgezocht. Maar er stond ook een mooie orchideeën stonden ernaast. Vind ik ook altijd erg mooi, orchideeën. Maar ja, ik kan maar één plant kiezen. Dus we doen die andere. Komen we bij de kassa. Is die mevrouw met een orchidee bezig? Nou, ik reken eerst af met de bon. En toen zei ze, vind je het leuk om die orchidee ook mee te nemen? Want hij doet een beetje raar hoor. Hij ziet er een beetje apartig uit. Nou, wij kunnen er niks aan ontdekken. Maar ze zegt, ik kan hem niet meer verkopen, dus neem hem maar mee. Dus ik ging gewoon met twee planten de deur uit. Nou, dat is onze God. Ook in die dingen mogen we de hand van God zien. En dat is zo mooi. Als je het ook maar wil zien, hè. Nou mag jij. Oh nee, deze mag.
Tineke zei altijd van, ik ga nooit ergens iets zeggen. Ik ga nooit voor een zaal staan. Je zal mij nooit zien spreken. Maar ze hebben het toch netjes gedaan vanmorgen, of niet? Ja, ze heeft al een keer gesproken bij een vrouwenavond in, waar was dat weer? In Bunschoten. Ja, de vrouwen hebben allemaal genoten, dus ze doet het goed hoor. Ze hebben het woord ook een keer van de Heer gehad. Ze zegt altijd van, ja, ik moet er niet aan denken dat ik ergens... Dat ik ergens moet spreken. Maar als de Heer je ergens voor roept, dan gaat hij je daar ook de inspiratie en de kracht voor geven. Amen. Hoe komt het dat wij op zo'n stralende zondag hier allemaal gaan zitten? Waarom zijn jullie niet op het strand of in het bos of in iets leuks doen? Dat ga je natuurlijk vanmiddag doen met je gezin of met je kinderen. Maar waarvoor zit je hier? Is dat alleen omdat ik hier ben? Nee. Maar waarvoor zit je hier? Dat is volgens mij maar één reden, omdat je samen uit dankbaarheid je liederen wil zingen, samen God wil grootmaken en dat Gods liefde jou op een dag gegrepen heeft. Dat is volgens mij de enigste reden dat je hier zit. En?
Weer vol te worden.
Ja, precies. En dat is goed om samen te komen op een bepaalde dag, om samen te beseffen hoe groot God is, maar ook te beseffen hoe afhankelijk wij zijn van God als mensen. Als God maar één moment zich zou terugtrekken uit ons leven, dan had de tegenstander vrij spel. Maar ik vind het geweldig dat er ook gebeden is vanmorgen in dat stukje aanbidding, dat God altijd zo dichtbij is. Dat God altijd rondom ons is. Dat God altijd een beschermende God is. Dat God altijd een God is van heel dicht nabij. Ja, zelfs nog meer. Hij is met zijn geest in ons komen wonen. En dat is een fantastische vaststelling. Zeker te weten, daar waar jij bent, dat God daar is. Omdat hij bij je is. Is toch geweldig? Beetje blij kijken hoor, vanmorgen als ik aan het spreken ben. Het is tijd voor vreugde en blijdschap. We gaan het vanmorgen zoals beloofd hebben. De vorige keer heb ik met de leiderschap van jullie gemeente gesproken over het principe van zaaien en oogsten. God heeft in de natuur een aantal fantastische principes gelegd van zaaien en oogsten. Je zou ook kunnen zeggen poten en groeien. Ik had laatst van een buurman die is helemaal wous van volkstuin en van groenten en van fruit kweken zelf in een kastje. En hij doet allerlei dingen op de natuurlijke gebieden. En hij zegt, ik heb een paar tomatenplantjes over. Is het wat voor je? Ik zei, ik ben niet zo'n planter. En zei, maar vooruit, ik had nog een stukje over in de tuin. Laat ik daar die drie tomatenplantjes in zetten. En ik begin er ineens plezier in te krijgen als je ziet dat die plantjes gaan groeien. Ik begin er ineens plezier in te krijgen. En ik kan bijna niet wachten tot ik ergens van die kleine rondjes ga zien aan die plantjes, zodat ik kan zeggen, ik heb een eigen tomaat gegeten. Daar word ik helemaal blij van. Ik snap nu ineens waarom mensen zo blij kunnen worden van groei. Waarom mensen zo blij kunnen worden van zaaien en oogsten. Waarom mensen zo blij kunnen worden van iets in de grond stoppen, wekenlang nog niks zien en ineens komt er iets boven. Wauw! En dan hoor ik die op de buurt bij mij. Ik woon in een buurtje met wat bejaarde mensen. Wij zijn de jongste van het hele straat. En wij zijn 65 plus, maar de gemiddelde leeftijd is 80 en meer. Onze buurman die is 91. En die doet het nog hartstikke goed. En als ik ze dan hoor van, hoor ik ze op het achterpad praten met elkaar van, hoe hoog zijn jouw piepers? En zie jij al wat boven de grond komen? En dan worden ze helemaal enthousiast van. Nou, zo heeft God ook in het geestelijke een aantal principes voor ons vastgelegd. En een van de principes is zaaien en oogsten. Het is voor christenen vaak een moeilijk onderwerp om zelf iets te geven voordat je iets kan ontvangen. Want wij zijn gewend om onze handen open te doen en te ontvangen. We zijn ontvangers. We hebben niks aan onze redding hoeven doen, dat heeft Jezus gedaan. We hoeven alleen maar te ontvangen. We hebben niks aan onze bevrijding hoeven te doen. Ja, je hart openen, maar de rest heeft God gedaan. Maar soms vraagt God in een bepaald principe iets van ons. En dat is zaaien en oogsten. We gaan een tekst lezen uit Galaten. Galaten 6, vers 7. Een lekker glaasje water voor me neergezet. Als je echt heel erg dorst hebt, mag je een slokje komen halen. Galaten 6, vers 7. Daar staat, dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Dat is een van de principes die God heeft gelegd in de geestelijke wereld. Op een andere plek staat, als je alleen maar toegeeft aan je vleeselijke verlangens en geen rekening houdt met wat de geest van God in jouw leven wil doen, dan ga je je ondergang tegemoet. Hallo. Dus het is zaak als kinderen van God om ons op het hemelse te concentreren en niet op het aardse. Daarom zegt Jezus vaak, als hij rondwandelt met zijn discipelen, bedenk de dingen die boven zijn en niet die beneden zijn. Want als we ons te veel gaan focussen op de dingen die beneden zijn, op problemen, op teleurstellingen, op andere dingen, en we gaan ze ook nog eens uit onze mond laten komen, dan zaaien we verderf. Dan zaaien we negativiteit. Laat me een voorbeeld geven. Zelfs met je mond kun je dus zaaien. Wist je dat je met je gedachten kan zaaien? Als je met je gedachten gefocust bent steeds op slechte dingen, dan zul je ook een slecht leven oogsten. Wist je dat? Sommige mensen denken in de wereld dat ze overal mee wegkomen. Als je het nieuws bekijkt, moorden, stelen, inbreken, hoererij, overspel, noem al die ellendige dingen maar op. Maar waar eindigt hun leven? De Bijbel zegt, let op hun einde. En het einde is dat ze voor eeuwig straks van God afgesneden worden. Zou je toch niet willen? Maar als je met je mond en met je gedachten goede dingen van God zaait, als je positief over de dingen spreekt, als je dingen van God zaait in je gedachten en uit je mond, dan zul je ook een overwinnend leven leven. Kijk naar David en Goliath, dat is een heel klein voorbeeld. Al die Israëlieten deden het in hun broek als 30 dagen lang die grote Filistijn hun God begon te vervloeken. Er staat zelfs op in een zin, ze sloegen bijna op de vlucht met z'n allen. Maar dan komt er een klein herdersjongen vol van geloof, vol van vertrouwen in God en die begint te spreken over de grootheid van God. En wat zie je gebeuren? Als hij spreekt over de grootheid van God, wie is deze onbesneden Filistijn? Met andere woorden, waarom zijn jullie zo bang voor een zondaar? David begreep, omdat hij op het veld geleerd had, dat hij moest spreken tegen een leeuw en moest spreken tegen een beer en moest spreken tegen mensen die hun schapen wilden roven. David had geleerd om iets met zijn mond te zaaien. En hij sprak tegen die Filistijn, hij sprak tegen Goliath. En terwijl hij begon te spreken, begon er iets te bewegen in de hemelse gewesten van kracht van God, van overwinning. En je kent het eind van het verhaal. David met zijn slinger was voor niemand bang. En de neus viel neer. En zijn kop viel op de grond. Beetje snel was het, hè? Was een beetje snel, hè? Maar zo was hij wel ongeveer. Omdat David zaaide met woorden. Positief. Woorden van God. Wat doen wij met onze mond? Ik betrap me er zelf vaak op dat ik heel snel vaak een mening ergens over heb. Misschien ben ik de enigste hier, maar ik wil altijd... Jij ook? Oh, dankjewel dat je medestander bent vanmorgen. Ik ben niet de enigste. Maar dat ik altijd heel snel kan schakelen in mijn gedachten van... Oh, die is dit of is dat. Maar ik heb geleerd dat een reactie van mensen of een situatie die zich voordoet altijd een voorliggend verhaal heeft. Waarom is een mens zo geworden? En oordeel niet te snel, want iemand die staat ziet toe dat hij zelf niet vallen. Maar hier zegt de Bijbel heel duidelijk in Galaten 6, dwaal niet, want God laat niet met zich spotten. Met andere woorden, God ziet alle dingen. God hoort alle dingen. God weet hoe wij in ons hart met dingen omgaan. God weet onze hartsgesteldheid. En een van de dingen in dat zaaien en oogsten is vastgesteld, je zult altijd oogsten wat je gezaaid hebt. Waar of niet? Als je een appelpit in de grond doet, komt er geen perenboom. Helaas. De zus beaamt het. Halleluja. Fijn dat je er bent vanmorgen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Lukt het nog een beetje?
Jawel.
We gaan straks voor je bidden. Vind je dat goed?
Fijn.
Goed zo. Maar wat je zaait, zul je oogsten. Dus je oogst nooit wat je niet gezaaid hebt. Wat jij doet, jouw intentie, jouw expressie, hetgeen wat uit jou komt, dat zul je ook oogsten. Als je kijkt naar jonge mensen, meisjes hebben daar geloof ik meer last van, heb ik gelezen, als jongetjes. In de tiende leeftijd. Ik voel me te dik. Ik vind mezelf lelijk. Ik heb ook nog eens gehoord dat ik nergens voor deug. En al die negativiteit, als je het op een zekere dag zelf uit je mond laat komen en geloven, dan zul je een negatief leven krijgen. Maar als je Psalm 139 gaat proclameren dat jij een fantastisch kind bent, dat jij een fantastische schepping van God bent en dat God van je houdt en dat God het helemaal in jou ziet zitten, dan ga je opbloeien en dan word je positief en dan krijg je innerlijke kracht van. Dan geef je die negativiteit geen voet en geen aard, omdat je weet dat God jou prachtig vindt. Lieverd, God houdt van je, want Hij heeft je gemaakt. En je mag in de spiegel kijken, je mag vinden van jezelf wat je wil, maar laat het niet meer uit je mond komen. Want wat je zaait, zul je oogsten. Je bent mooi. Hallo? Al heb je zo'n lange neus, God vindt je mooi. Al heb je zulke, net als ik, zulke flaporen, God houdt van je. Wat je zaait, zul je oogsten. En ook in uitspraken. Mensen liegen. Mensen bedriegen. Sommige mensen zie je op televisie iets zeggen op het journaal, dan ruik ik al dat ze liegen van hoofd tot voetzool. Die liegen dat het gedrukt staat. Nou, hou daar maar helemaal over op. Liegen, bedriegen, stelen, doden. Het lijkt of mensen maar kunnen doen wat ze willen. Maar eens, zegt de Bijbel, zal elk mens voor God komen te staan. Hebreeën 4 zegt, vers 13... Er is geen schepsel onzichtbaar voor God. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Elk mens komt voor God te staan en zal rekenschap moeten afleggen. Weet je wat zo mooi is met zaaien en oogsten? Je gaat altijd meer oogsten dan dat je gezaaid hebt. Ik heb één klein tomatenplantje gepoot. Dat is dan wel niet gezaaid, maar gepoot. Je hebt een ander al gezaaid. En er komen verschillende tomaten aan. Je gaat één appelpit in de grond stoppen. Maar als goed is, komt er op de duur een appelboom naar boven. Dus je gaat altijd meer oogsten als dat je gezaaid hebt. Ook in het negatieve. Ook in het negatieve. Maar zeker ook in het positieve. Alles wat je zaait, daarin zul je een veelvoud oogsten. Als je je bewust bezig blijft houden met zonde, als je daar niet mee afrekent, zal de zonde alleen maar groter worden. Als je één keer iemand hoort liegen, hebben ze vaker gelogen. Hallo? Als iemand één keer in de verleiding komt om te stelen, gaat hij een tweede keer stelen. Als je er zelf niet mee afrekent, dan krijgt het zijn vervolg en dan ga je meer zonde oogsten als dat je eigenlijk van plan was. Want de duivel krijgt de greep op jou. Hij krijgt een greep op jou. Eén keer stelen en dat lukt. Je krijgt een tweede kans. Dan is het heel makkelijk om het een tweede keer weer te proberen. Ik ben toch goedkoop aan geld gekomen. Niemand heeft mij gezien. Oh nee, God ziet jou. Ik ben toch één keer door een smoes op een betere plek gekomen. Ik heb één keer iets lelijks over een collega gezegd. En nu heb ik promotie gekregen. Denk je dat het werkt? Absoluut niet. Want God ziet alle dingen. Als je veel tijd besteedt, dat is de andere kant, aan de dingen van God, zul je heel veel zegeningen gaan oogsten. En God gaat je steeds meer vormen naar zijn wil. En mensen gaan in je zien dat jij gaat veranderen. Als jij er vooruit durft te komen, dat doe ik niet meer aan mee. Dan gaan mensen vragen stellen en jij kan je getuigenis geven. Voorheen was het heel normaal dat je met allerlei dingen van de wereld meedeed. Maar je bent kind van God geworden. Je hebt een streep getrokken en je hebt gezegd van tot hier en niet verder. Ik doe er niet meer aan mee. Waarom? Dat zal ik je vertellen. Omdat ik Jezus heb ontmoet. En Hij mij een nieuw leven heeft gegeven. Mensen gaan zien dat je gaat veranderen. Wij zijn soms ongeduldig. Ook in dat zaaien en oogsten. Je stopt iets in de grond en het liefst heb je dat je morgen iets ziet, of niet? Hebben jullie geen tuin? Jullie zijn helemaal niet enthousiast. Je hebt geen tuin, zeker. Je woont op een flat. Of je hebt allemaal tegels in je tuin gelegd. Heb jij wel tomatenplanten? Oh. Ja, precies. Ja, zeker. Wij willen gelijk gevolgen zien. Maar soms duurt dat een periode. Soms is het een proces. Maar uiteindelijk zullen we altijd de oogst gaan meemaken. Zullen we de oogst zien. Ook in onze tijd, in onze energie, in onze financiën. In allerlei dingen zien we het principe van zaaien en oogsten. De Bijbel noemt dat rentmeesters van de dingen van God. Wist je dat wij een rentmeester zijn? Hoe gaan we met onze tijd om? Met onze agenda's? Zijn er niet veel verloren uren dat we gewoon maar leggen te niksen? Ik wel. Ik lig gewoon op de bank en ik lig. En dat moet ook kunnen, daar moet ook tijd voor zijn. Hoe gaan we om met liefde naar een ander? Hoe gaan we om met inzet in de kerk? Hoe gaan we om met onze financiën? Hoe gaan we om met onze spullen, met ons huis? Hoe gaan we om met de tijd met onze kinderen, vooral als ze de deur uit zijn? Rentmeesters, rentmeesterschap. Het is een eigenaar die ons dingen heeft toevertrouwd. Als je er goed bij nadenkt, dan hebben we alles wat we zijn en alles wat we bezitten van God gekregen. Tenminste, ik wel. Ik besef steeds meer, elke dag, dat niets van mezelf is. Wist je dat? Je gezondheid krijg je van God. Je auto heb je van God gekregen. Je beseft het misschien zelf niet, want jij hebt gezegd, ja, maar ik heb geld van de bank gehaald en ik ben naar een autogarage geweest, naar een handelaar, of een vriend van mij, of een buurman had nog een goede auto, ik heb hem betaald, dus die auto is van mij. Van mij. Alles is van mij. Nee, de Bijbel zegt, alles wat je hebt ontvangen is van God. Heb je van je hemelse Vader ontvangen. Als je zo naar de praktische dingen gaat kijken, ga je het veel meer waarderen. Wist je dat? Elke morgen dank ik voor gezondheid. Ik laat 2 keer per jaar mijn bloed controleren op PSA, op mijn nierfunctie, op allerlei functies. En afgelopen week, op dinsdagmorgen, kreeg ik telefoon. Alles is weer perfect. Dank u, Heer. Dank u, Heer, dat ik gezond ben. Dank u dat u me kracht en lucht in mijn longen geeft. Dank u dat ik dagelijks de dingen voor u mag doen. Dank u voor mijn koelkast. Dank u. Ik bid het ook regelmatig als we 's morgens samen aan het bidden zijn. Mensen vinden dat gek, maar ik dank de Heer ervoor. Voor mijn koelkast met het warme weer. Je moet er niet aan denken dat je nou geen koelkast hebt. Wie heeft er geen koelkast? Allemaal. Jij maakt weer een grapje, vriend. Jij bent de eerste die straks thuis komt en iets kouds uit die koelkast pakt. Ja, precies. Maar dat zijn, als je het hebt over rentmeesterschap en als je het hebt over onze bezittingen, onze spullen, je gaat het des te meer waarderen als je op plekken bent geweest waar mensen niets hebben. Tineke zei iets over Zuid-Afrika. En dan lopen de kinderen alleen in een onderbroek in de rondte met blote voeten. Ze hebben niets, maar dan ook gewoon helemaal niets. Ze kunnen niet naar school, want er is geen geld voor. Ze scharrelen door die wijk heen op zoek naar een appel of een stuk van een peer wat uit een auto ergens is gegooid. En ze hopen maar dat er iemand is die ze iets geeft. Als je een zak snoep meeneemt en de achterklep van je auto opendoet, ik weet niet hoe het werkt. Volgens mij is er een of ander seintje wat ze elkaar geven binnen, jij weet ervan, binnen 10 minuten staan er 20 kinderen om jou. Waar ze vandaan komen, weet ik niet. Of ze uit de lucht komen vallen, het is onvoorstelbaar. Snoepie, snoepie, snoepie. Want ze hebben niks. En als je iets bij je heeft, zijn ze super dankbaar. Dankbaar voor alles wat je bezit. Voor alles wat je hebt ontvangen. Even over de kwaliteit van een goede rentmeester. We weten wat een rentmeester is. Een bezitter die tijdelijk zijn goederen toevertrouwt aan een persoon die erover waakt. En het mooiste is dat die persoon ook nog eens er meer van maakt. Dat hij winst gaat maken. Dat hij gaat oogsten met hetgeen wat hij tijdelijk van die rentmeester heeft ontvangen. We kennen dat verhaal uit de Bijbel van die 10 mensen die allemaal hetzelfde stuk geld kregen. En dat de eigenaar na een jaar terugkwam en die riep ze één voor één bij zich. En er was er één die zei, ik heb er 10 van gemaakt. Geweldig! En de ander die zei, ik heb het in de grond gestopt. En dat was die beheerde niet zo tevreden over. Die had niet het principe van zaaien en oogsten in werking gezet. Getrouw zijn aan hetgeen wat je is toevertrouwd en loyaal aan de eigenaar. Dat is een van de kenmerken van een goede rentmeester. Dat je discipline hebt en gehoorzaam bent. Als de eigenaar iets tegen je zegt om iets in beweging te zetten, dat je het ook doet. Nederig zijn en een dienend hart. Waarom met jouw bezittingen een dienend hart? Omdat er een dag komt van rekenschap afleggen. Ik geloof ook dat God ons rekenschap gaat vragen op de dag dat wij voor God zullen verschijnen, wat wij met de dingen van God hebben gedaan. Dat geloof ik met heel mijn hart. Wat heb je met je tijd gedaan? Wat heb je met je energie gedaan? Wat heb je met je talenten gedaan? Wat heb je met je financiën gedaan? Wat heb je met je buren gedaan? Wat heb je met je kinderen gedaan? Ik geloof dat wij rentmeesters zijn die op een dag rekenschap moeten afleggen. En dat maakt je bewust elke dag hoe je door het leven gaat. De eigenaar komt terug en de boekhouding wordt geopend. Een vraag. Voor ons allemaal, ook voor mezelf. Erken ik, vandaag, op dit moment, erken ik en herken ik dat alles wat ik bezit van God is. Weet je wat de mooiste huwelijken zijn? Als je gaat beseffen dat je je partner van God gekregen hebt. Aal is de enige die enthousiast reageert. Als je ten diepste gaat beseffen, en ik geloof met heel mijn hart, dat die huwelijken het langste volhouden, wist je dat? Dan kan je een stootje hebben, want je weet dat je haar of hem van God hebt ontvangen. Als een geschenk. Ik had verschillende verkeringen gehad voordat ik Tineke leerde kennen. Ik zal even heel open en eerlijk zijn. En meestal was dat voor 1 of 2 avonden en had ik het alweer bekeken. Ik was 18 jaar, ik had een mooie auto, ik had een goede baan bij de marine. Ik had geld zat, ik ging heen waar ik wilde, ik kende God totaal nog niet. Ik ging heel vaak uit met vrienden en overal, ze zeggen wel eens in elk stadje een ander schatje. Nou, zo leefde ik een beetje toen de tijd. En dat was niet goed, dat weet ik zelf ook. Daarin heb ik ook gewoon stomme fouten gemaakt. Maar op een dag zag ik Tineke fietsen. En toen dacht ik, wauw, toen gebeurde er iets van binnen in mijn lijf dat ik dacht, dat heb ik nog nooit gevoeld. Ik werd helemaal peunerveu. Heb je dat ook gehad? Ja, je moet wel ja zeggen. Je moet wel ja zeggen, want je vrouw is er ook zeker. Ja. Maar ik zag haar fietsen en ik dacht, wauw, daar ga ik mijn best voor doen. Dat had ik bij die andere meiden nog nooit gehad. En ik ontmoette haar en het ging ook een keer uit, want ik liep veel te hard van stapel. Ik zat elke dag met mijn benen bij hun onder tafel en dan vond ze maar niks. En ik heb ook nog mijn vriendinnen en laat me een beetje met rust. Ja, maar ik wil je hebben. Uiteindelijk zijn we getrouwd en 44 jaar getrouwd inmiddels. Maar ik ben nog steeds gek op haar, omdat ik ontdekt heb dat ik haar van God heb gekregen. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. En als je zo gaat kijken naar je huwelijk, naar je tijd, naar je gezondheid, naar je spullen, naar je financiën, dan ga je anders in het leven staan. Heel alles is van God, want Hij is de eigenaar. Hij is de eigenaar van mijn lichaam. Hij is de eigenaar van mijn materiële bezittingen. Hij is de eigenaar van mijn gaven en talenten. Hij is de eigenaar van mijn tijd. Hij is de eigenaar van mijn geld. En geld is vaak in de kerk een vies ding om over te praten. Dan denken de mensen, dan gaat hij over geld beginnen. Maar weet jij hoe vaak Jezus over geld heeft gesproken? Tientallen keren. Waarom? Omdat Hij weet hoeveel moeite wij hebben als het over ons geld gaat. Oké, nou ga ik naar een leuk onderwerp. Ik zal het niet te lang maken. Anders ga je helemaal bezweet naar huis straks. Ik ga het even hebben over tienden en offers brengen. Waarom hebben mensen, en ik zal heel eerlijk zijn, ik had er ook heel veel moeite mee in het begin. Waarom hebben mensen moeite met tienden geven en een offer brengen? Omdat wij gefocust zijn op een stuk geld wat je per maand binnenkrijgt. En dat je te veel gefocust bent op die maand. En niet op God. Als je je gaat focussen op God en de principes van zaaien en oogsten, dan komt er iets in de hemelse gewesten in werking om jou te zegenen. Maar wij zijn gefocust op dat stukje geld, zal ik zeggen, dat je 1200 euro vangt, dan ben jij gefocust op die 1200 euro. Ja, want er moet nog dat en dat en dat en dat en dat en dat en dat vanaf. En dan moeten we nog boodschappen doen. En dan moeten we nog sparen voor de vakantie. En dan moeten we nog tanken met de auto. We zijn te veel gefocust op die praktische dingen die allemaal moeten. Maar niet op de grootheid van God. En sorry als ik, zo bedoel ik het niet. Maar als ik daar te scherp in overkom, want het is een les voor mezelf geweest. Wat wij hebben gedaan op zeker moment, al jaren geleden, we hebben een beslissing genomen om hoe slecht we er ook voor staan, altijd tiende van het inkomende bedrag te blijven geven aan het werk van God. Altijd. En als je dat gaat beslissen om dat te doen, dan zal je zien dat de goddelijke zegen van bovenaf in jouw leven begint te werken. Dan kan je meer met het geld wat je overhoudt als wat je anders kon. En God gaat jou bovennatuurlijk voorzien. Iemand hoor ik zeggen, waarom zou ik tiende moeten geven? Nou, omdat ik denk dat het een Bijbels principe is. In Leviticus 27 lezen we dat heel duidelijk. Ook alle tiende, al ons bezit is van de Heer, staat er. Het is de Heere heilig. Ook onze financiën zijn heilig voor God. Onze inkomsten zijn heilig voor God. En de stam Levi werd vrijgesteld om tiende te geven. Het was het priesterschap in de tempel. En alle andere Israëlieten brachten hun tiende van alles wat er binnenkwam naar de tempel. Zodat zij dat Levitische priesterschap konden onderhouden. Met andere woorden, als wij allemaal dat principe van tienden en van offers, daar zal ik straks iets over vertellen. Offers, dat staat er een beetje buiten. Dat is een extra als God iets op je hart legt. Maar dat tiende geven aan de plaatselijke gemeente wil zeggen, als we dat allemaal zouden doen, heeft de gemeente nooit geen problemen meer. Hallo? Hallo? Snap je wat ik bedoel? Maar als jij besluit om het niet te doen, daarmee zorg je dat de gemeente misschien wel eens in de financiële problemen zou kunnen komen. Ons principe, ons besluit om dat principe te laten werken is van levensbelang. Doordat Gods kinderen hun tiende geven, dus aan de voorraadschuur, aan de plaatselijke gemeente waar je lid van bent, kan het werk van God verricht en uitgebreid worden. Bepaalde teksten die gaan daarover en die zijn heel duidelijk. Voor de mensen die een paar teksten op willen schrijven, schrijf op uit Maleachi 3 vers 8. 2 Kronieken 31 vers 5, 6 en 12. In Nehemia staat ook een geweldige tekst. Daar staat, Nehemia zegt, ik bracht het weer bijeen en stelde hen op hun post. En geheel Juda bracht de tiende van het koren, van de most en van de olie weer naar de voorraadkamers. Dus Nehemia herstelde niet alleen de muren om Jeruzalem, hij herstelde ook de principes. En ik geloof dat het van levensbelang is, als jij wil zien dat zaaien en oogsten in je leven gaat werken, ook in je financiën, dat je gaat leren te geven. Dat je gaat leren afstaan aan het werk van God. Dat je gaat meedoen in het principe, zodat de gemeente geen tekorten krijgt. En heel vaak hoor ik, zal je een voorbeeld geven. Wij waren 6 jaar lang voorgangers in de gemeente Haarlem. En toen kwam er een mevrouw naar me toe. En die zegt tegen mij, broeder Ko, ik zal maar even eerlijk zijn. In de 3 zomermaanden geven we geen tiende. Want dan gaan we op vakantie en dan moet de caravan een beurt hebben. En dan wordt de auto nagekeken en dan moeten we de camping betalen. En dan betalen we geen tiende. Weet je hoe moeilijk het voor mij was om daar een goed antwoord op te geven? Weet je dat? Hoe moeilijk dat was om te zeggen, je sluit als het ware, Maleachi 3 vers 10, jij sluit met dit besluit de hemelvensters van God om jou te zegenen. Wist je dat? Ik wilde het niet zeggen, maar ik zeg, als je je auto dan naar de garage stuurt en de tiende niet betaalt, zou het wel eens kunnen zijn dat ze dingen ontdekken dat je vele malen meer moet betalen in je rekening van je auto straks als dat je normaal je tiende had gegeven. Ik weet het niet. Ik weet niet eens meer wat ik gezegd heb. Maar ik vond het zo erg. Mensen bij me komen en zeggen: broeder, in de 6 zomerweken zijn we niet in de kerk, want dan gaan we leuke dingen doen. Kerk is niet leuk dus. Kerk zijn is niet leuk. Ik vind dat kerk zijn leuk moet zijn. Ik vind dat kerk zijn iets moet hebben, een aantrekkingskracht waar je graag naartoe gaat. Ik vind dat kerk iets moet zijn wat een magneet is voor mensen die God niet kennen. Ik vind dat kerk iets moet zijn waarvan we zeggen, daar wil ik naartoe. Want waar hun heen gaat, daar doet God wonderen en tekenen. Daar raakt God je aan. Dat is een plek waar God zich beweegt. Daar moet je mij naartoe komen. En dat iedereen enthousiast wordt. Weet je wat er in opwekkingen gebeurde? Wekenlang, maandenlang waren er samenkomsten. Ze gingen niet van die plek vandaan. Want er was een enorme aanwezigheid van God. Ja, als het zomer is, zijn we 6 weken niet in de kerk. Sommigen zeggen, het tiende stelsel is toch wettisch? Was toch van voor die tijd, was toch oud-testamentisch? Ja, het was een belangrijk onderdeel van de wet, maar werd niet ingevoerd door de wet. En dat is het verschil. Want eeuwenlang, voordat de wet van Mozes gegeven werd, gaven de aartsvaders ook hun tienden al aan God. Dat kan je teruglezen in de Bijbel. Onder andere over Melchizedek. De koning van Salem bracht brood en wijn. En hij nu was een priester van God de Allerhoogste. En hij, Abram moet ik zeggen, want het was voor zijn naamsverandering, gaf ook aan Melchizedek van alles de tiende. Je kan dat lezen in Genesis 14. Jacob zegt dat onder andere ook in Hebreeën 7. Hij zegt tot God, van alles wat God mij schenken zal, zal ik u stipt de tiende geven. Een andere vraag die ik vaak hoor. Verwacht de Heer Jezus ook van mij dat ik tiende geef die onder de genade leven? Verwacht Jezus dat nog van mij? Jezus zelf heeft gezegd dat wij het niet mogen nalaten. Weet je wat dat betekent? Dat we het moeten doen. Hij laat het niet. Mensen zeggen wel eens, ja, maar dat moet je aan iemand zelf overlaten. Nee, het is een principe van God. Als je bij een kruispunt aankomt en er staat een stoplicht van groen, oranje en rood. En dat licht springt op rood, moet je niet zeggen, nou, laat het maar aan de mensen zelf over of ze zin hebben om door te rijden of te stoppen of niet. Nee, want dan krijg je een ongeluk. En zo is het ook met het principe van zaaien en oogsten. Als jij nalaat om te zaaien, omdat je een hebberig persoon bent, omdat je niet wil zegenen in de gemeente, of zegenen op het zendingsveld, of zegenen iemand met een aparte bediening, als je dat niet van plan bent, dan sluiten de hemelvensters om jou te zegenen. Oeh, wat een ernstige boodschap, Ko. We mogen het niet nalaten. Jezus gaf alles wat hij had. Jezus gaf geen tiende, Jezus gaf alles. Hij had niks. Waarom? Omdat hij alles weggaf. Hij had zelfs geen bed om op te slapen. Hij zegt, er staat ergens, hij had een steen waar hij zijn hoofd op kon leggen. Hij had niks. Waarom? Omdat hij alles weggegeven had. Weet je wat ik zo'n mooi voorbeeld vind van de eerste gemeente? Dat ze kwamen bij elkaar in huizen en ze hadden alles gemeenschappelijk. En daarom de vraag, gaven de eerste christenen ook tiende? Ze gaven alles. Ze verkochten alles wat ze hadden. Ze kwamen samen in huizen en ze deelden uit aan mensen die het stukken minder hadden. En die in nood waren. Ze brachten hun brood, ze brachten wijn. Ze brachten van hun opbrengst van de wijngaard. Van alles deelden ze uit. Zo zou het bij ons ook moeten zijn, wist je dat? Maar wij zijn opgevoed met ikke, hebben, vasthouden. En vooral niet kijken naar de nood van een ander, de goede niet te nagesproken. Het is ons westerse denken. Ja, maar ik heb nog 2 weken te gaan en ik heb maar zo'n portie. God wil je uit die comfortzone halen door stappen in geloof te gaan nemen. Wist je dat? Ik zie er eentje ja knikken. Niet omdat ik zelf zo goed ben, maar een voorbeeld daarvan. Wij waren in een samenkomst in Nijkerk. Uitgenodigd door een vriend om daar te prediken op zondagmorgen. Zo'n 50, 60 mensen in een zaaltje bij elkaar. Na die tijd zegt hij, ga je mee naar huis om een broodje te eten en even bij te kletsen. Is goed. Toen we weggingen, liep hij naar boven, haalde een envelopje en hij zei, dit is voor de onkosten en voor het sprekersgeld. Stop het in je zak. En toen was het net of een stem tegen me zei, geef het terug, want hij heeft het meer nodig dan jij. Maar ik was eigenwijs. Om iets te geven zijn we vaak eigenwijs. Oh, die stem zal wel niet van God zijn, want we hebben allerlei redenen. Dus ik stapte, het regende heel erg, dus we namen in de gang afscheid op een holletje naar de auto. Ik ging in de auto zitten. En toen zei ik tegen Tineke, ik had een gedachte. En toen zegt ze, stop. Ik zeg, wat dan? Ze zegt, je had die envelop terug moeten geven. Die gedachte had ik. Ik zeg, schat, ik ga gelijk terug. Ik doe mijn autodeur open in de stroom en de regen. Ik ren weer naar die voordeur. Ik druk op de bel. Hij zegt, ben je iets vergeten? Ik zeg, ja. Dus ik pak die envelop achter en ik geef het aan hem en ik zeg, de Heer heeft gezegd, ik was ongehoorzaam, maar ik geef het je nu. De Heer heeft gezegd dat jij het harder nodig hebt als wij. En hij begint ter plekke te huilen als een sluishond. Kan dat? Huilen als een sluishond? Dat is een nieuwe uitdrukking vanmorgen. Huilen als een sluishond. Zo ongeveer. Maar hij moest huilen. Het was inderdaad waar. Ze hadden al wekenlang geen geld. Om welke reden dan ook. Maar wat gebeurde er daarna? Wat gebeurde er daarna? 2 weken daarna komt er een zakenman uit Haarlem bij ons in de kerk. En die handelt in ambulante handel. Alle partijen die hij zag in de Telegraaf op zaterdagmorgen, die koopt hij. Dat is zijn werk. En die verkoopt hij weer met winst. En ik was in zijn bedrijf geweest. Toen had hij 10 scooters op een rijtje staan. 5 zwarte en 5 rode. Die had hij in 1 partij gekocht. En hij zei tegen mij toen ik een keer bij hem was. Hij zegt, je mag er 1 van mij kopen. Ik verkoop ze voor 1200. Maar ik heb ze ingekocht voor 800. Jij mag er 1 kopen voor 800. Ik zeg, nou Leo, je bent een aardige vent. Maar ik heb niet zomaar 800 euro op de plank leggen. Dus ik zeg, dat gaat niet door. Nadat ik dat envelopje aan die voorganger teruggegeven heb, 14 dagen daarna kwam hij bij ons in de kerk met een kenteken en sleutels. Hij zegt, joh, ik ben vanmorgen gekomen om jou te zegenen met een scooter. Je mag morgen een scootertje ophalen, hier heb je het kenteken en de sleutels. Hallo. Ik gaf een envelop terug omdat de Heer sprak, terwijl ik het zelf goed kon gebruiken. En de Heer zegent mij met een scooter. Hoeveel jaar is dat terug? Misschien wel 8 of 9 jaar terug. Ja, wel langer denk ik. 10 jaar terug wel. En ik rij er nog steeds op. En als mensen zeggen, wat heb je een mooie scooter? Dan zeg ik, ja, die heb ik van God gekregen. Amen. Dat is gelijk een getuigenis. En zo kan ik heel veel dingen nog vertellen over het zaaien in geloof. Soms moeten wij uit die comfortzone van veel naar jezelf kijken vandaan stappen om Gods zegen in werking te zetten. En ik hoop dat je het pakt vanmorgen wat er bedoeld wordt. Waar zou ik mijn 10e aan moeten geven? Nou, dit is heel duidelijk, dat heb ik al gezegd. Malachi 3 vers 10 is er heel duidelijk over. Breng de gehele 10e naar de voorraadkamer. Daar waar jij voeding ontvangt. Daar waar jij pastoraat ontvangt. Daar waar er gepredikt wordt. Daar waar mensen voor je bidden. Daar waar je de gemeenschap der heiligen hebt op zondag. En op woensdag en wanneer dan ook. De gemeente waar je als lid bij hoort is belangrijk. Is af en toe een gift niet genoeg? Hoor ik ook mensen wel eens zeggen. Ja, maar als ik nou af en toe 25 euro geef, zou mijn antwoord zijn, is dat je 10e? Nee. Ja, maar als ik bij dat stoplicht kom, kan ik toch eerst wel kijken of er niks aankomt. En dan langzaam over dat kruispunt, dan ben ik er toch ook. Ja, maar als de politie je ziet, heb je een knots van een bon aan je kont hangen. Oh, mag ik niet zeggen. Aan je achterwerk hangen. Maar 25 euro, is dat dan niet genoeg? Nee, dat is geen tiende. Ik wil je uitdagen om met die boodschap naar huis te gaan. Om er de komende dagen voor te bidden. En voor jezelf eens op een rijtje te zetten hoe je er zelf in zit. En vraag de Heilige Geest om openbaring. Vraag de Heilige Geest om deze boodschap opnieuw in herinnering te brengen. Om je steentje bij te gaan dragen. Om te doen wat God van je vraagt. Je wil alle zegeningen. Als er hier straks mensen worden genezen, dan ren je naar beneden. Ja, ik wil ook genezen worden. Ik wil alles van God. Maar weet je wat God vanmorgen tegen jou zegt? Ik wil ook alles van jou. Hallo? Geef hem je hart. Ga met hem in zee in jouw principes. En ik weet, er zijn uitzonderingen. Als je man nog niet naar de kerk gaat, of je vrouw wil nog niet mee, of je kan dat thuis niet bespreken. Ik snap al die dingen die kunnen gebeuren. Maar als jij recht voor God wil staan, zet dat principe van zaaien en oogsten alsjeblieft in werking. En dan zet God ook zijn bovennatuurlijke zegen in werking. Hoe vaak horen we niet getuigenissen van mensen die iets deden voor God in geloof en God zegende hun bovenmate. Ik zou de rest van de dag kunnen vertellen aan getuigenissen hoe we ons huis hebben gekregen. 14 dagen terug. We stonden op de lijst om in aanmerking te komen voor een nieuwe keuken. En ik dacht, nou, wat gaat het allemaal worden? Er is een mevrouw geweest van de woningbouw, die is daarvoor aangesteld. Die heeft een bouwkundige opleiding gedaan. Die heeft met ons alles besproken. We krijgen van de woningbouw een splinternieuwe keuken met alles erop en eraan. En we hoeven, je gelooft je oren niet, maar 25 euro bij te betalen. Hallo? God is zo goed. We zien alleen maar zegeningen. We zien alleen maar dat God in werking is. We zien alleen maar dat God aan alle kanten met ons is. Waarom? Omdat wij een besluit hebben genomen om die principes in werking te zetten. Zet die principes in werking. Haal die handrem eraf. Ga doen wat God van je vraagt. En als God je een persoon op je hart legt om extra te zegenen met een tientje of met 25 euro, doe het. Want God zal je bovennatuurlijk zegenen. God zal voorzien in jouw nood. God zal laten zien dat hij werkelijk God is. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij dit onderwerp mochten stilstaan vanmorgen over zaaien en oogsten. Over het geven van onze tijd, onze energie, onze agenda's, ons huis, onze auto, onze baan. Om te beseffen, Heer, dat alles wat we hebben ontvangen van U is. Heel ons leven is in Uw aanwezigheid, in Uw naam omsloten. Zonder U zijn we niks en kunnen we niks en hebben we niks. Maar met U, is al verschillende keren gezegd, zijn wij kinderen Gods en meer dan overwinnaar. Heer, dank u wel dat U ons tegemoet wil komen als we moeite hebben met dit onderwerp. Als we moeite hebben met geven. Maar leer ons om te zien naar Uw Zoon Jezus die alles voor ons heeft gegeven om ons vrije mensen te maken. Kinderen Gods, erfgenamen van Uw Koninkrijk, zonen en dochters van de Allerhoogste God. Kom ons tegemoet, Heer. Maak ons vrij van gierigheid. Maak ons vrij van hebberigheid. Maak ons vrij van ikke. Maar leer ons te zegenen, ook met onze gaven en met onze financiën. Leer ons om andere mensen hoger te achten dan onszelf. En zo, Heer, als we die sleutels in werking zetten, dan zegt uw woord dat u de vensters van de hemel vooruit schuren zult openen om ons bovenmate te zegenen. En dat bid ik over deze gemeente. Een bovenmatige zegen van de Allerhoogste God. En voel je niet schuldig, lieve mensen, als jij in een situatie zit waarin dat helemaal niet kan. Want God weet alle dingen. God kent je hart. God kent je situatie. Misschien met je onbekeerde man of met je onbekeerde vrouw. Maar God is creatief. Hij laat je wel wegen zien waardoor je toch je steentje kan bijdragen. Op welke manier dan ook. Heer, dank u wel dat u een zegenende God bent. Dat u een liefdevolle vader bent. Dat u ons helpt, Heer, als we dingen moeilijk vinden om het op te lossen. Dank u wel voor uw woord van morgen. En dank u wel voor de openbaring van uw Heilige Geest. Tot slot, Lucas 6 zegt heel duidelijk, vers 38, geef en u zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal in uw schoot, zal men in uw schoot geven. Want de maat waarmee gij meet, zal u wedergemeten worden. Heer, leer ons om te geven. Leer ons om uit te delen van de zegeningen die we van u hebben ontvangen. Zodat u ons weer kunt zegenen. Laat de boodschap doordringen, Heer, diep in ons hart. Zodat wij met de principes van uw koninkrijk aan de slag zullen gaan. En er getuigenissen zullen komen in deze gemeente. Van uw bovennatuurlijke zegen. Van uw bovennatuurlijke voorziening. Dat u aan uw kinderen wilt geven. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En zo prijzen wij uw heerlijke en uw heilige naam. U bent de Vader. Die al het goud en zilver van de aarde bezit. En ons wilt zegenen. Op een bovennatuurlijke wijze. Lieve mensen, wees gezegend. Met de boodschap van zaaien en oogsten. Met de boodschap van geven en ontvangen. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil vragen of de muziek naar voren komt. Zodat we nog een lied gaan zingen met elkaar.